Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van dit programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de platenkast van een bekende en of interessante Amsterdammer of iemand uit Oesgeest vandaag, toch? Ja, en ik haal dat op de internet niet waar met Doetinchem, maar het is dus Oesgeest. Een hele andere plek in Nederland. Op tweede paasdag, niemand minder dan voormalig rechter en schrijfster Aïcha Dutrieu. Alleen al deze zin zou voor mij voldoende zijn om haar graag te ontvangen. Want is Pasen niet begonnen met een oneerlijk proces? Dus hoe leuk zou het dan zijn om een rechter te ontvangen? Maar Aïcha Dutrieu, haar laatste boek, Wat wij verzwijgen, is een boek waarbij ik al na de eerste paar regels bedacht dat ik het jammer vond dat het over 227 pagina's weer voorbij zou zijn. Ik had de flap nog niet zo heel goed gelezen, dus halverwege dacht ik ook, als het maar niet autobiografisch is, maar ik vrees van wel, en dat was het ook. Na twee volledig fictieve romans schreef ze een boek waarin ze zich vrijwel volledig in Amsterdam afspeelt. Amsterdam-Osdorp, om nog precies te zijn. En waarin ze op een bepaalde manier ook afrekent met een deel van haar verleden. Althans, vermoed ik. Dat moet ze straks nog even bevestigen. Kortom, een heel indrukwekkend boek om te lezen. Een groot plezier om haar te mogen ontvangen. Aïcha Dutrieu, van harte welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, nou zeker leuk om je te ontvangen. Straks gaan we uitgebreid ook praten over het boek. Want het is volgens mij in februari dit jaar uitgekomen.
Ja, klopt, op 8 februari. Ja.
Ja. Maar nu gaan we gewoon even openen met muziek. Wat heb je allemaal voor muziek meegenomen? Hoe is je selectie geweest?
Misschien is het wel leuk trouwens om nog even te zeggen, ik ben wel geboren in Amsterdam, dus ik ben wel echt een Amsterdammer.
Wat voor muziek? Ook getogen in Amsterdam, of niet?
Dat niet. Ik ben op mijn vijfde naar Leiden verhuisd.
Oh, vijfde? Ja. Een beetje getogen.
Ik ben geboren in de Valeriusstraat, dus wel echt een Amsterdammer.
Ja, de Beethovenbuurt is dat toch? Ja.
Ja. Ja, klopt. Ik heb muziek geselecteerd op basis van wat voor mij in de loop van mijn leven eigenlijk belangrijke nummers zijn geweest. Om wat voor reden dan ook. Daar kan ik straks vast nog wat over kwijt. Dat is voor mij het referentiekader geweest.
Belangrijke nummers in je leven. Ja, je hebt een volgorde, maar je hoeft je van mij nooit aan volgorde te houden. Maar waar gaan we mee openen dan?
Ja, nou die volgorde die heb ik ook over nagedacht. Het is gewoon logisch.
Dus we kunnen hem aanhouden. Met Stevie Wonder.
Ja, en
waarom?
Zal ik daar wat over vertellen?
Ja, als je wil. Misschien wil je het na afloop doen. Of zeg je, ik vind het wel het wel inleiden. Dan laat ik even aan jou.
Ja, nee, dit liedje vind ik wel leuk om in te leiden. Het is Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Ik heb drie broers. Die hebben allemaal christelijke namen. En ik heet Aïcha. En dat is een Arabische naam. Dat zet mensen wel eens op verkeerde been. Die heb ik te danken aan dit liedje. Van Stevie Wonder. Waarin hij zijn dochter bezingt. Life is Aïcha, zingt hij. En dit is heel waardevol voor mij, dit liedje, omdat er zoveel liefde uitspreekt. En dat kreeg ik bij mijn geboorte dus al mee van mijn ouders.
En u luistert naar de plaatkast van voormalig rechter en schrijfster Aisha Dutrieux. Ja, ben je trouwens ook christelijk dat je beide broers...
Alle drie mijn broers hebben christelijke namen. Ja, we zijn wel naar een christelijke basisschool geweest, maar het is niet heel erg blijven hangen bij ons allemaal.
Nee. Oké, maar je bent een beetje bijbelkennis, dat heb je nog net.
Ja, zeker. Ja.
Oké, dan ga ik toch de vraag stellen die ik te leuk vind om te stellen. Je moet hem niet te serieus nemen, maar toch, ik vind het te leuk. Wat is er misgegaan bij het proces rondom Jezus Christus, 33 na Christus?
Wat is er misgegaan?
Ja, jij als rechter. Je kent dat verhaal, mag ik aannemen?
Oh ja, een soort van. Ja, dat is wel lang geleden hoor.
Je bent geen, hoe heet het nou, Pilatus. Je hebt er niet over hoeven.
Nee, precies.
Als ik mezelf wel iets noem, is dit atheïstisch. Vind ik iets te streng, maar toch, om dat zo te noemen. Maar toch, kent waarom wel.
Mm-hmm.
En je kan er altijd van leren, ook van dat soort... Zijn er, en omdat dat het gewoon paas is, anders zou ik je die vraag denk ik niet stellen in deze uitzending. Pak open. Het is natuurlijk wel een soort, hoe heet het nou, een groepsproces geweest.
Ja, een showproces.
Een showproces,
ook.
Maar ook een juryrechtspraak ergens.
Ja, maar ik denk vooral een showproces. Ik denk, het lijkt een beetje, als ik het goed heb, want het is dus lang geleden, lijkt het een beetje op wat er
bijbelkennis ook bedoel.
Ja, dat bedoel ik. En ook dit inderdaad. Het lijkt het een beetje op wat er natuurlijk in Rusland en zo gebeurt. Laatst ook weer natuurlijk met die mannen die zijn opgepakt naar aanleiding van die aanslag.
Ja.
Misschien zijn zij de daders, ik weet het niet. Maar het zou me ook niet verbazen als ze willekeurige mannen hebben opgepakt, om maar te kunnen laten zien dat ze hard ingrijpen. En wat er natuurlijk mis was destijds, 33 na Christus, zei je.
Ja,
er was natuurlijk denk ik gewoon weinig bewijs voor. Er was gewoon een verhaal en er moest gewoon moesten mensen hangen.
Nou, jij had wel gezegd natuurlijk dat hij de keizer der Joden, nou, dat hij niet zo precies gezegd. Maar goed, dan moet ik ook aan mijn eigen bijbelkennis gaan graven. Nou, ik zat ook te denken, nu ik erover zit na te denken, wat Pilatus natuurlijk ook deed, de rechter in dit geval, voor zover je daarvan een rechter mag spreken, is een handen in onschuld wassen.
Zeker, ja.
En nu ik over jou dan nadenk in de rol van rechter, kan me ook best voorstellen dat je af en toe denkt, ik heb me nu aan een wet gehouden. Je hebt keurig gedaan wat het rechtboek van je vraagt, maar kan ik dat volledig rijmen met mijn geweten?
Ja, dat is lastig. Dat kan niet altijd. Nee. Nee, en dan zoek je toch soms een escape. Het voert wat te ver om te gaan uitleggen hoe je dat dan doet als rechter misschien. Maar ik heb voornamelijk bestuursrecht gedaan, ook asielzaken.
Ja.
En dan kom je wel eens situaties tegen dat je denkt, het zou te zeer tegen mijn eigen geweten indruisen. Ik kan mezelf niet meer in de spiegel aankijken als ik nu de jurisprudentie volg. En dan probeer je toch een oplossing te vinden.
Ja, ik kan me voorstellen inderdaad als je over asielrecht, dat je af en toe iemand moet zeggen, niet de toestemming tot land, dan weet je wel... Alles in je gezegd van, ik gun het hem zo, om het zomaar schoon te zeggen of haar.
Ja, zeker. Er gaan ook dingen mis in asielprocedures. Wat veel gebeurt is dat ze aan elkaar verhalen doorvertellen van dit moet je zeggen.
Ja.
En vervolgens blijkt dat dan niet te kloppen en dan heb je ook gewoon geen kans meer. Terwijl misschien je oorspronkelijke asielverhaal gewoon genoeg was om te mogen blijven. Maar omdat ze je dan betrappen op leugens, dan is het klaar. En dat is wel heel hard. En sowieso is het asielrecht heel hard. Dus daar heb ik wel eens heel erg veel moeite mee gehad.
Een beetje je handen in onschuld gewassen, zou ik maar zeggen.
Ja, of dus geprobeerd om, wat je nog wel eens kan doen als lagere rechter is bijvoorbeeld de uitspraak heel casuïstisch opschrijven. Van in dit geval toch een reden om en niet de jurisprudentie te volgen, maar... En dan heb je een klein kansje dat het in hoger beroep stand houdt.
Oh ja.
Want de hoger beroepsrechters zijn natuurlijk ook bang, en ook de IND, dat je nieuwe jurisprudenties schept door een andere richting op te gaan. Maar als je het dan zo opschrijft dat het alleen in dit geval geldt, dan laten ze het nog wel eens voorbij gaan.
Een beetje een woordenbrei in de hoop dat... Nee, want ik zat ook... Denk, je bent niet zo heel lang rechter geweest. Ik weet niet hoeveel gewoon ervoor is. Hoor. Dus het zit er totaal niet in. Maar ik bedoel... Het is relatief jong. Ik ben vorige week 50 geworden. Dus het is onder de 50.
Dat klopt, ja.
Is dat omdat je gewoon dacht, ik ga een nieuwe carrière? Of is dat gewoon dat je na zoveel tijd stopt? Of heb je inderdaad ook wel op een gegeven moment gedacht, ik vind het gewoon niet meer leuk?
Kijk, het is zo, op mijn 23e was ik afgestudeerd en ben ik eerst als ondersteuner in de rechtspraak gaan werken. Dus al met al heb ik heel lang in de rechtspraak gezeten. De rechtersopleiding duurde in mijn tijd ook nog 6 jaar. En al die tijd was je gewoon als rechter eigenlijk aan het werk, maar onder supervisie. En daarna ben ik een aantal jaar inderdaad gewoon zelfstandig rechter geweest. En nog in hoger beroep ook.
In Amsterdam toch ook of niet?
In Amsterdam zat ik in de ondersteuning.
Oh ja.
Ja, ik ben rechter geweest in Den Haag en in Utrecht hoger beroepsrechter. En ja, dus alles met elkaar ben ik wel 17 jaar in de rechtspraak actief geweest.
Ja.
Waarom ik ben gestopt is voornamelijk het schrijven. Ik denk dat ik het anders ook nog wel even had uitgaan.
Gewoon een hele positieve reden.
Ja.
Je had gewoon zin in iets wat je leuker vond.
Ja, ja, ik merkte gewoon dat ik dat het steeds meer ging wringen. Ik kon al tijd vinden in de kiertjes, maar op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter dat dit eigenlijk is wat ik veel liever wil doen. En dat je dan misschien op een gegeven moment ook gewoon een keuze moet maken.
Ja. Dan de laatste vraag rondom het recht. Heb je meer in die 17 jaar, want dat is best een hele lange periode. En je hebt dus geen strafrecht gedaan. Maar iedereen denkt natuurlijk bij rechtspraak vooral aan strafrecht. Dat is het meest catchy, om het even vreselijk te zeggen. Heb je meer vertrouwen of minder vertrouwen in de rechtspraak in Nederland gekregen?
Specifiek het strafrecht?
Ja, nou ja, welk recht jij wil. Waarvan jij het idee hebt daar...
Ik heb heel veel vertrouwen in de rechtspraak. En voornamelijk in de mensen die er werken. Omdat dat zijn allemaal mensen die gewoon volledig bereid zijn avonden, weekend alles op te offeren om hun zaken goed voor te bereiden. Wat er misgaat is dat er veel te weinig rechters zijn. En vaak ook veel te weinig geld voor ondersteuning. Ja. Waardoor je eigenlijk te veel werk moet doen. En dat verhindert wel eens dat je volledig grondig genoeg bent. Zoals je eigenlijk zelf zou willen. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in dat het echt heel veel beter is hier dan een heleboel andere landen.
Nou, als ik jou nu hoor praten, in Nederland werken gemiddeld bevlogen en integere mensen in de rechtspraak.
Hoor zeker, ja, ik heb niet anders meegemaakt, nee.
Zullen we even naar muziek gaan?
Ja, leuk.
Ja, zeg maar, op 2 staat King of Sorrow.
Ja, lijkt mij een goeie. En nee, misschien maar eerst luisteren, dan zijn we aan het praten.
Helemaal goed.
And there inside I probably wore I died the night before.
En u luistert naar de plaatkast van voormalig rechter, maar vooral schrijfster Aïcha Dutrieu. Ja, en je hebt dus na twee fictieve romans een autobiografisch roman geschreven.
Ja, klopt.
Gezien het thema waar het over gaat, lijkt me dat vrij heftig.
Om hierover te schrijven?
Ja.
Ja, zeker. Dat is ook zo. Ja, maar het is ook goed geweest.
Ik ga straks wat specifieker vragen, maar nu nog even wat algemener. Is het voor jou een soort wassen geweest? Als het toch over je verleden op een bepaalde manier schoonmaken.
Ja, misschien wel. Ja, ja, ik denk ook dat je... Ik wil niet te zeer roepen nu dat het allemaal heel reinigend is geweest en dergelijke. Maar ik denk wel dat het die uitwerking heeft gehad voor een deel. Ja,
ja, en jij mag zeggen waar het over gaat.
Ja, nou, dit gaat over seksueel misbruik. En dat is iets wat mij is overkomen in mijn jeugd. En in mijn geval ging het over mijn oom. Dat was, nou, misschien, ja, een beste vriend wil ik niet zeggen, maar we waren goede maatjes. En ja. We trokken veel met elkaar op. En zo werd dat door iedereen ook gezien. En dat vond ik erg lastig, want er was gewoon ook een aspect aan onze relatie die ik natuurlijk niet zo fijn vond. Maar dat werd niet gezien. En dat is iets waar ik eigenlijk best wel lang best wel veel last van heb gehad. Toen ik 15 werd, heb ik het aan mijn ouders verteld. En nou ja, toen is er ook nog van alles gebeurd in de familie. Dat is, staat allemaal in het boek.
Ja.
En uiteindelijk is er een rechtszaak geweest, weer jaren later. En vervolgens ben ik 40 geworden voordat ik het voor elkaar kreeg om het echt meer een plek te gaan geven.
Ja.
Dat is eigenlijk gebeurd sinds 2,5 jaar geleden, denk ik. Inmiddels is hij overleden. En na de uitvaart ben ik erover gaan schrijven.
Ja, want de basis is dat je zijn kamer schoonmaakt.
Dat is het verhaal, ja, ja, precies.
Dat is de basis van het verhaal. Ja, toch. Ik geef het toe, het zijn een beetje clichévragen, maar toch. Heb je dat ook echt gedaan? Ben je naar Osdorp geweest en heb je zijn kamer schoongemaakt?
Nee, ik ben naar Osdorp geweest en ik heb zijn appartement gezien. Ja.
Ah, ja.
Maar ik heb dat niet schoongemaakt. Ik vond dat wel mooi metafoor voor wat
zeker.
Er natuurlijk gebeurt. En het was iets om het verhaal aan op te hangen, als het ware.
Ja.
Het was wel heel vies, dus het zou niet gek zijn om het te doen.
De vergilde douche klopt, begrijp ik.
Ja, ja, precies. Maar ik heb dat niet gedaan, nee. Nee, zo verantwoordelijk voelde ik me niet daarvoor, nee.
Nou ja, ik bedoel niet dat ik er heel vaak over gelezen heb, maar ik heb natuurlijk, er gaan meer boeken over misbruik. Op een rare manier is dit een van de meest, ja, het is ook een beetje christelijke uitzending, het spijt me vandaag, maar vergevingsgezind is misschien niet het goede woord, maar je verliest bijna geen seconde uit het oog dat je hem ook aardig vond in het boek.
Ja, ja, dat, en misschien is dat in die zin wel een soort wassing geweest, maar dan misschien van hem in plaats van mij. Want sinds dat ik mijn ouders vertelde wat er gebeurd was, is hij als het ware ook natuurlijk een slachtoffer van de situatie geworden. Met het verschil natuurlijk dat hij het heeft veroorzaakt. Maar er is ook niet goed met hem omgegaan op een bepaalde manier. En hij is eigenlijk verstoten door de familie. En denk ik best eenzaam geweest, al weet ik dat niet zeker. Dus ja, ik heb ook willen schrijven wat hij voor goeds deed in de wereld. Want het is niet, je bent niet alleen maar een monster als je zoiets doet. Het was ook een goed mens. Dat vinden mensen, ik zie jou
Kijken, mensen moeilijk. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Ik bedoel, ik zit dan te denken. Sommige mensen zeggen, jouw oom was geen monster in ieder geval. Laat het even iets. Ik ga het dan zelf, ben ik dan geneigd om dat. Daar zou je vast ook wel reacties op hebben gekregen. Van, wat heb je te aardig neergezet, kan ik me zo voorstellen dat mensen denken als ze het lezen. Ik dacht het niet per se, moet ik zeggen. Ik dacht wel van ook omdat je ook rechter bent. Ik dacht ook van wat gebeurt er hoop achter zo'n voordeur dat mensen niet zien?
Ja. Ja, en dit, seksueel misbruik met name, er was laatst ook uit onderzoek gekomen dat zelfs op dit moment, terwijl het nu al veel minder voorkomt dan voorheen, 1 op de 30 kinderen, dus in elke basisschoolklas, zit een kind dat misbruikt wordt. Dat is het gemiddelde in Nederland. En sinds ik het boek heb geschreven en het is gepubliceerd, hoor ik van zoveel mensen dat ze wel iemand kennen die het is overkomen, dat ze het zelf hebben meegemaakt, in meer of mindere mate natuurlijk. Maar het is in die zin overal en het is ook een bepaalde mate van we willen het ook niet echt zien.
Wat was jouw doel met het boek? Ik bedoel, ja, wat was jouw doel met het boek?
In eerste instantie ben ik gewoon gaan schrijven. Ja. Ik denk voor een deel ook zeg maar, vanaf het moment dat ik het aan mijn ouders heb verteld, is het daarna een aantal jaren weer een beetje een verzwegen onderwerp geweest. Ook binnen ons gezin, maar ook binnen de familie.
Ja.
Toen was er de rechtszaak. En daarna de rechtszaak gebeurde eigenlijk weer hetzelfde. En toen was ik 23, geloof ik. En daarna heb ik allerlei mensen leren kennen. Ik heb een hele schoonfamilie erbij gekregen. Ik heb allemaal nieuwe vrienden. Maar die wisten ook van niks. Dus liep ik eigenlijk weer met dat geheim rond voor mijn gevoel. Want wanneer vertel je zoiets?
Jouw partner die serieus werd, heb je het wel vrij snel verteld, denk ik.
Ja, zeker. Die wist ervan. Maar bijvoorbeeld mijn kinderen niet. Die heb ik vlak voor het verschijnen van het boek er ook over verteld.
Hoe oud zijn ze nu?
De oudste wordt bijna 12 en dan heb ik 1 van 9 en 1 van 6.
Heftige leeftijd. Zeker 12. Nou ja, misschien allemaal wel om dat te horen. Dit is echt een vraag waarvan ik echt bijvoorbeeld wil zeggen, je hoeft er niet op te antwoorden uiteraard. Maar wat vonden zij ervan?
Ja, dat is het leuke aan kinderen ook weer. Die gingen er heel serieus op in. En vervolgens vroegen ze, wat eten we vanavond? Oh ja. Dat is ook hoe kinderen natuurlijk werken. En dan merk je dus dat in de dagen erna komen er steeds kleine vraagjes. Het is ook, zij doseren
zij
zelf.
Had hun leeftijd toen het jou overkwam. Want dan stond 2 van de 3.
Ik denk baby toen het begon. Want ik weet niet wanneer het begon.
0 tot 8 als ik het boek las.
Ongeveer mijn 10e denk ik. Op een gegeven moment werd het wel minder. Maar toen ik rond de 10 was, toen was het echt, stelde ik op een dag vast dat het voorbij was, zeg maar.
Ja.
Dus in die zin, ja, heel veel mensen zeggen van, vertel je dit zeker de jongste nu al? Want dat is dus toch heel jong. En dan denk ik, ja, maar ik zat er al middenin op die leeftijd. Dus wanneer moet je het dan vertellen? Wat we wel doen, is onze kinderen waarschuwen voor kinderlokkers. Ja. Maar die komen bijna niet voor. Dit komt heel veel voor.
Ja.
En het zijn bijna altijd bekenden of familieleden die het doen.
Had je ook een soort maatschappelijk doel?
Zeker, ja. Ja, want ik vind dat hier meer over gepraat moet worden. En dan moet ik het ook zelf doen, want daar begint het natuurlijk mee. En ik tijdens het schrijven heb ik ook veel gelezen, bijvoorbeeld boeken van Manon Uphoff en Wietske Versteeg. En ik merkte dus heel erg dat, waar ik bang voor was, is dat mensen anders naar mij gingen kijken. En ik merkte tijdens het lezen dat ik niet anders naar hen ging kijken. En dat zij het hadden aangedurfd, maakte het mogelijk voor mij om erover te lezen. Dus toen dacht ik, nou ja, ik ben notabene schrijver. Nu is ook mijn moment dan om dit verhaal op te schrijven.
Ja.
En er is ook wel gewaarschuwd, ook nog vlak na het verschijnen, dat ik berichten kreeg van, joh, dat je dat durft. Want er wordt niet altijd leuk gereageerd op vrouwen die een soort van als slachtoffer naar buiten komen.
Ja.
Heb ik totaal nog niet meegemaakt, gelukkig. Ik krijg alleen maar fijne reacties tot nu toe.
Nou, ik kan me ook voorstellen, Tessa ten Zweeg, ken je die toevallig?
Ja, ik heb, zeker.
Heb je het boek ook gelezen?
Nee, maar ik heb jouw uitzending met haar gehoord.
Dat is jouw bron tot nog toe. Okay.
Nee, ik heb ook een andere aflevering, podcast aflevering met haar gehoord. Dus ik heb wel gehoord hoe ze erover vertelt.
Ja.
Maar dat is huiselijk geweld,
Het is een ander soort situatie. Maar wat zij in mijn uitzending inderdaad vertelde, 1 week of 4 geleden, voor mensen die nieuwsgierig zijn. Ik weet niet precies wanneer. Maar goed, dat ze ook op een gegeven moment wel heel veel de expert was. Dus je krijgt, ik zeg altijd, als je brand hebt meegemaakt, krijg je alle branden van indirect om je omgeving te horen.
Ja.
Lijkt me bij zo'n onderwerp ook nog wel redelijk zwaar. Of zeg je, laat het nu maar even lekker op me afkomen.
Ja, laat het nu maar even op me afkomen. Tegelijk heb ik natuurlijk ook wel momentjes, als er bij wijze van spreken buren op me afkomen, van, joh, ik heb je interview gelezen, wat heftig dat het jou is overkomen. Dan, sorry, op zo'n moment dan overvalt het me ook een beetje.
Ja, het is niet altijd de context ervoor.
Nee, maar tegelijk vind ik dat iedereen zich vrij moet voelen om dat wel te doen. Want dat is juist mijn boodschap. Praat er nou in vredesnaam over. En ik zou het ook helemaal niet erg vinden om hier voorlopig over te moeten praten. Ik heb het notabene meegemaakt, dus ik kan er ook over praten.
Daarna gaan we weer naar muziek. We gaan nu naar muziek en daarna gaan we er verder over praten. Ik zie nu als derde video India Ari staan. Zeg maar niet eerlijk gezegd.
Ja.
Zullen we die gaan laten doen?
Ja, dat is goed.
Oh, wilde je trouwens nog net iets zeggen over cd? Daar had ik hem niet meer naar gevraagd.
Daar wil ik wel wat over zeggen. Dat is uit een tijd dat ik net op kamers ging. En ging studeren. En ik heel erg het gevoel kreeg van, ik ben nu geen kind meer. Nu moet ik het gaan doen. Ik moet me gaan bewijzen. En dan kon ik ook wel eens heel erg zwelgen in zelfmedelijden.
Ja.
En dat is dan een heerlijk nummer. I'm crying everyone's tears.
Een fijn soort zelfmedelijden was dat.
Ja, okay, ja zeker. Ja.
En waar gaan we nu naar luisteren?
Dat is weer wat meer, wat vrolijker. Dat is in de jaren 90 waren er heel veel van die popsterren, zoals Britney Spears en Beyoncé en de Spice Girls. Het was allemaal heel erg op uiterlijk.
Ja.
En zij zingt juist I'm not the average girl from your video. Luister vooral naar de tekst. Dit is juist ik ben wie ik ben en het gaat niet allemaal om mijn uiterlijk.
Shame my life. words and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul.
U luistert naar de plaatkast van schrijfster Aïssa Dutrieux. Ja, ik dacht me ook nog even af tijdens het boek. Misschien heb je het ergens gezegd. Tot wat is die veroordeeld?
Oh, ik weet het niet eens meer precies. Een paar weken.
Ah.
Ja, maar daar is het mij ook eigenlijk nooit om te doen geweest. De straf, zeg maar.
Ja, dat snap ik. Ja. Je wilde geen genoegdoening. Begrijp ik.
Niet per se. Nee.
Wat wilde je wel?
Nou, ik wilde vooral op het moment dat ik aangifte ging doen. Hij woonde bij mijn oma in huis en die was overleden. En ik wist niet of er nog iemand op hem lette. Dus ik wilde gewoon dat als hij zou solliciteren in de kinderopvang, dat iemand daar een stokje voor zou steken, bij wijze van spreken. En eigenlijk was het dus ook een manier om me niet meer verantwoordelijk te voelen. Dat was eigenlijk wat ik ervan hoopte. Omdat er dan instanties op de hoogte zijn van wat hij gedaan heeft.
Ja.
Dus kijk, al was het...
Maatschappijbescherming als het ware.
Ja. Voornamelijk, want zo'n hele rechtszaak en aangifte doen is allemaal ook niet erg leuk.
Nee.
Dus dat ging mij echt meer om, ik voelde dat ik dat moest doen en dat ik meer ook niet kon doen. Dus daarna kon ik het ook meer loslaten.
Nee, want er komt nog iets in je boek voor en dat zijn de puntjes die ik even op de i wil zetten. Er komt een meisje in vorm.
Ja.
Voor wie die heeft opgepast.
Ja.
En je beantwoordt de vraag niet omdat je ook denkt, ik moet het loslaten, krijg ik de indruk in het boek.
Ja.
Maar als lezer ben je natuurlijk toch nieuwsgierig.
Ja.
Ik ga het dan toch even heel kort uitleggen. Er is een meisje blijkt bij de begrafenis van de uitvaart van jouw oom. Waar die op heeft gepast en iets in jou denkt. Van moet ik dat meisje niet haar verleden laten verwerken, denk ik dan. Mogelijk.
Mogelijk, ja.
Ja, heel duidelijk mogelijk. Ja. In boek zeg je het geloof ik niet. Zie ik aan je blik.
Nee.
Ik heb niet iets gemist.
Nee.
Ben je er in het echt wel uit achterkomen of is dit...
Nou, ik wil dat heel graag een open vraag laten voor de lezer. Want ik wil ook dat mensen het gevoel hebben... zou ik zelf in zo'n situatie er naartoe gaan? Want wat ik natuurlijk ook oproep is... ik weet niet of er wat gebeurd is. Ik kan van alles overhoop halen in het leven van die mensen... die op dit moment met goede gedachten en gevoelens aan hem terugdenken.
Ja.
Zou je dan zelf in zo'n situatie de boel overhoop gaan halen... zonder dat je weet... ik heb haar een uurtje gezien, niet met haar gesproken... Het is de manier waarop zij keek en de manier ze lijkt ook op mij.
Ja.
Het zou heel goed kunnen. Maar het kan ook zijn dat ik het allemaal verzin. Dus ja, wat zou je zelf doen?
Oh ja.
Dat wil ik ook. Kijk, ik wil het na de uitzending graag aan jou vertellen. Maar voor de lezers laat ik het open.
Ook dat laat ik gewoon uiteraard aan jou, maar dat hoop dat je dat begrijpt. Laten we even vanuit... perspectief uitgaan dat je het verzint. Lijkt het gewoon, want dan kan ik de andere vervolgvraag stellen.
Mm-hmm.
Want je hebt ook gezegd, ik heb met maatschappelijk doel gedaan. Dus stel je vermoedt wat.
Ja.
Je weet het niet zeker.
Ja. In algemene zin bedoel je?
Ja, want je zegt, ik heb er maatschappelijk doel mee.
Ja.
Je vermoedt, wat is een reëel vermoeden? Ik moet er niet te diep, ik ga er niet vanuit dat van mensen luisteren, maar ik heb ook wel eens gekke gedachten gehad over iemand van zou het kunnen.
Ja.
Toen hebben we de juf gewaarschuwd. Is dat inderdaad een goed signaal dat je zegt van hey?
Ja, ik denk als je een niet pluisgevoel hebt, loop je enerzijds het risico dat je iemand beledigt, want er is niks aan de hand. Ja. Anderzijds loop je het risico dat er een kind nog jarenlang weet ik wat ondergaat.
Ja.
Nou ja, dan is de keuze niet zo moeilijk als je het zo op een rijtje zet, denk ik. Alleen, ik denk dat wij allemaal heel goed in staat zijn om te denken, het zal wel niks zijn.
Nou ja, maar ik bedoel. Stel je voor, je denkt die wordt mogelijk thuis misbruikt, een kind. Want we hebben het gewoon in het gesprek, dat is gewoon voor de rest alleen maar over kinderen.
Mm-hmm.
Je gaat natuurlijk niet je gaat niet bij dat gezin aanbellen. Hey chef, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar dat kind komt met gekke verhalen, vertelt ze aan mijn dochter.
Ja.
Dat doe je niet.
Nee.
Wat raad je mensen wel aan? Ik bedoel, je hebt je erin verdiept.
Ja, nou, sprekend als het kind.
Ja.
Nou had ik het heel fijn gevonden als er mensen zijn geweest in die tijd die het gevoel hebben gehad, dit klopt niet, als ze er wat mee gedaan hadden.
Ja.
Dus denk ik dat je in alle gevallen, ik denk dat het heel goed is om het aan de juf te melden. Je hebt natuurlijk ook gewoon het AMK. Ik weet niet of het nog zo heet tegenwoordig.
Ik weet het niet.
Zo'n kindertelefoonhulplijn. Ja. Je hebt natuurlijk van alles, allerlei instanties die je kan, Veilig Thuis heet het natuurlijk tegenwoordig. Ik zou ze gewoon bellen en uitleggen wat de situatie is. En dan kunnen zij ook advies geven natuurlijk.
Dus gewoon juffen, instanties, dat soort...
Iemand. Maar ik denk, ik heb heel erg het idee... op het moment dat jij een niet pluisgevoel hebt...
Ja.
Denk ik dat je op het goede spoor zit.
Ja.
Of in ieder geval dat die kans best wel aanwezig is. En wat natuurlijk mensen heel vaak doen is denken... ik weet het allemaal niet en je gaat door met je dag. Maar dan laat je dus mogelijk een kind in een hele rottige situatie zitten. En het is ook niet zo, daar zijn mensen ook wel eens bang voor... dat op het moment dat je veilig thuis inschakelt... dat het kind gelijk uit huis wordt gehaald en in een pleegzin wordt... dat is ook allemaal niet zo. Daar gaan professionals naar kijken, er wordt een rechter ingeschakeld. Daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. Want het is helemaal niet zo dat zelfs als er zoiets gebeurt... dat het voor het kind altijd het beste is om gelijk uit de situatie gehaald te worden. Soms worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt met andere betrokkenen... dat er bijvoorbeeld altijd toezicht is. Stel dat het gaat om een opa.
Ja.
Dat het kind niet met hem alleen wordt gelaten. Nou ja, dan heb je misschien al een goede oplossing.
Ja.
Dus in ieder geval niet wegkijken. Dat zou ik willen zeggen.
Ik ga niet vanuit het kind onder de 10 uur naar luisteren. Maar wat zou je met terugwerkende kracht aan jezelf zeggen? Aan een meisje van 9 met wie dingen gebeuren... waarvan ze denkt, dat vind ik niet leuk. Ik bedoel, ik snap heel goed dat een kind van 9... niet tegen volwassenen van 25... nee zegt zo makkelijk. Zeker niet als je goed kent.
Nee. Ik heb dit denk ik niet eens als mogelijkheid gezien destijds.
Nee.
En ik geloof ook niet... In die zin verwijt ik mezelf niet heel erg iets dat ik niet heb ingegrepen.
Nee.
Niet meer in ieder geval. Ik heb dat wel misschien een poos gedaan. Omdat ik dacht, wat laf eigenlijk om dit gewoon je te laten overkomen. Waarom grijp je niet in? Maar inmiddels heb ik wel bedacht dat ik een kind was natuurlijk. En dat ik ook niet tegen hem opgewassen was in die zin. En dat er voor mij andere dingen belangrijker waren kennelijk. Dus dat hij het naar zijn zin had. Dat hij mij nog steeds lief vond. Ja, dat is kennelijk gewoon kinderbrein.
Je zou niet zoveel tegen dat kind zeggen. Je zou vooral de omgeving hopen dat ze dat beter in de gaten houden.
Nou, tegen het kind zou ik wel willen zeggen van, je hebt het goed gedaan. Want ja. Weet jij veel, ook als kind. En ik heb heel bewust ook, denk ik, ja, dat weet ik wel zeker, heel bewust ook mijn mond gehouden, omdat het gevolgen voor hem zou hebben.
Ja, je hebt een beetje in bescherming genomen.
Altijd. Ja, ja. En dat is wat het is. Ja,
ik dacht, ze heeft één. Ik bedoel, je hebt helemaal geen mazzel gehad met veel dingen in je leven. Maar je hebt met één ding wel mazzel gehad. Iedereen geloofde jou meteen toen je het vertelde.
En daar heb ik nooit aan getwijfeld. Dat is een ongelofelijke mazzel. Ik heb nooit getwijfeld dat mijn ouders direct zouden ingrijpen. Dat is tegelijk het rare, want waarom zeg je dan niks?
Ja.
Maar dat geeft dus ook. Dat gaf mij ook de angst. Dan gaat er dus iets gebeuren.
Ja.
Maar goed, ja, je hebt helemaal gelijk. Daar heb ik ongelofelijke mazzel mee gehad. Dat er niemand is geweest, dat had zomaar gekund. Die zei, nou ja, weet je, dat was zeker.
Overdrijf je niet een beetje, meisje. Ja. Zit je niet een beetje op je bekende duim te zuigen? Precies. Ik bedoel, dat hoor je natuurlijk
dat
wel
gebeurt,
bij deze dingen.
Dat gebeurt er genoeg, ja, zeker. Dat is, ik ben daar nooit bang voor geweest en het is me niet overkomen. En daar ben ik alle betrokkenen heel dankbaar voor, ja.
Zullen we even muziek doen?
Ja.
Maar even kijken hoor. Ik zie als nu volgende Sky Full of Stars.
Ja.
Doen we die inderdaad? En waarom dat nummer?
Waarom dat nummer? Nou, die is in 2014 uitgekomen. Toen was ik zwanger van mijn tweede.
Ja.
De oudste is een zoon. En ik was toen zwanger van een meisje.
Ja.
Ik heb drie broers, zoals ik al zei. Dus ik wilde heel graag een zusje. Die kreeg ik niet. Dus ik was helemaal blij.
Eindelijk een meisje. Ja, dat ken ik, dat gevoel trouwens met twee broers. Ik wilde ook dochters, maar ik ga verder, ja.
Nou, en het gevoel wat ik heb bij dit nummer is, als je als kind vol verwondering naar een hemel vol sterren kan kijken, zo kijk ik naar mijn kinderen.
I'm gonna give you my heart.
En u luistert naar de plaatkast van ja, schrijfster en ja, Aïssa Dutrieu. Je had hiervoor twee fictieve boeken geschreven, die heb ik niet gelezen, maar ik zag in de bol.com vergelijking, hoe heet zoiets. Zag ik wel dat het ook over verwerking van verleden ging, geloof ik, toch? Of,
ja. Nou, ik heb wel een soort overkoepelend thema volgens mij. En dat is toch wel loyaliteit van kinderen aan de volwassenen aan wie zorg ze zijn toevertrouwd. En nou ja, nu je mijn laatste boek hebt gelezen, denk ik.
Komen dingen dan op zijn plek? Ik heb die andere. Ja, nou, ik dacht ook wel van misschien had je die twee fictieve boeken een beetje nodig om dit te kunnen schrijven. Eerst gewoon een soort afstand, maar vergelijkbare gevoelens. En daarna toch maar eens even lekker diep bij jezelf te raden gaan.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb niet een soort plan op voorhand gehad. Nee. Maar schrijven is natuurlijk ook iets wat je aldoende ontwikkelt. En je gedachteprocessen aldoende krijgen die vorm. En ik denk ja, dat er wel een logische opbouw in zit.
Ja, en ik dacht ook, dit is een eenmalig iets dat je zo duidelijk bij jezelf gaat. Dit boek kan weer even geschreven worden en hierna gaat ze vast wel weer. Maar dus, corrigeer me helemaal als ik ernaast zit. Want je kan natuurlijk hele leuke boeken schrijven over andere dingen in jouw leven.
Ja.
Ongetwijfeld. Maar klopt het wat ik zeg? Of zeg je, nou, op een rare manier vond ik het ook wel interessant om gewoon heel dicht bij mezelf te blijven.
Dat vond ik zeker. Maar ik heb op dit moment niet nog een soort beerput om open te trekken. Dus ik ben juist bezig met een kinderboek op het moment. Ja? En dat vond ik ook heel erg. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja.
Nou, dan de professionele vraag. Zit je gewoon ook een beetje... ik heb het idee, dit voelt voor mij als een heel ander boek dan ook een kinderboek.
Ja.
Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, je bent ook gewoon schrijfster die het leuk vindt om te schrijven. Ben je ook een bepaalde meer verschillende genres aan het uittesten?
Misschien, maar niet heel bewust. Ik merk ook gewoon dat ik een beetje mijn hart volg wat dat betreft. Ik ben zelf al een paar jaar coach van een voetbalteam en trainer van een meidenvoetbalteam.
Welke club hebben we het over?
ASC in Oegstgeest.
Oh ja, okay.
En inmiddels zijn het de meisjes onder 10, maar ze zijn begonnen als meisjes onder 8.
Jij kan ook redelijk voetballen voor... Sorry. Nee, jij kan
voor een meisje.
Ja, dat is een heel slechte zelfmerking.
Ik heb mijn leven lang op voetbal gezeten. Ja, dat wel. Alleen ik heb dus, wat ik zei, 3 broers. En die hadden legio voetbalboeken te lezen als kind.
Ja.
Maar voor meiden was dat er niet.
Is dat een beetje?
Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik wil graag een serie schrijven voor meiden die op voetbal zitten. Gewoon een voor mensen die het interessant vinden, die het leuk vinden. Maar die geen jongen zijn, want die zijn er ook.
Ja.
En steeds meer. Dus zodat zij ook een eigen... serie hebben.
Dus, nou ja, als ik jou zo hoor, nogmaals, ik heb die andere 2 niet gelezen, dus ik kan heel makkelijk de bank misslaan. Wordt dat een van je vrolijkste boeken dan?
Zeker, ja. Er wordt ook wel eens aan mij gevraagd wanneer ik nou eens een gezellig boek ga schrijven. Ja, nou, dat zou dit kunnen worden, want het is gewoon heel erg leuk om te doen, merk ik. Juist omdat je bij literatuur voor volwassenen moet je toch allemaal lagen toevoegen, ingewikkelde constructies. En bij kinderboeken is het ook gewoon, hij is boos, punt.
Ja.
Ja, dat is wat het is. En dat is ook wel heel erg lekker. Juist misschien na dit... het is geen ingewikkeld boek, maar het is wel een soort...
ingewikkelde problematiek.
Ja, en een psychologische gelaagdheid. En dat hoeft allemaal gewoon veel minder. Ze gaan gewoon in het voetbalboek gaan ze gewoon naar een Halloweenfeest op de club. En dat is gewoon heel erg leuk om te schrijven nu.
Ja, en wat is de doelgroep qua leeftijd?
Meiden van rond de 10 jaar, 11 jaar, zoiets. Ja. Ja. Dus ik hoop dat het er komt. Lijkt er wel op. De uitgeverij is ook enthousiast. Dus... ja, dat zou ik wel heel gaaf vinden. En dan kan mijn dochter het ook lezen.
Ja, dat laat je dan... Nou ja, in die zin lijkt me ook wel gek voor jou om... Je zit non-stop in 2 verschillende sferen, denk ik dan. Want voor dit boek, dat redelijk kort is uitgeleden, is uitgekomen... zit je nog heel vaak in de sfeer van je verleden.
Ja, dat is waar.
En ook kindermisbruik in het algemeen.
Ja.
Krijg ik zo het gevoel.
Ja.
Want ik bedoel, daar mag je over meepraten, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja.
En dan... misschien een bepaalde vorm van ontspanning door gewoon lekker over een vrouwelijk voetbalteam te spreken. Althans, die indruk krijg ik.
Nou ja, het lijkt mij heel moeilijk om naast alle interviews en dergelijke over dit boek... weer een heftig boek te schrijven. Dat is misschien een beetje veel van het goede. Dus ik denk dat het misschien is een soort zelfbeschermingsmechanisme... dat ik nu een wat vrolijker onderwerp kies voor daarnaast om te schrijven. Maar ik bleef er echt heel veel plezier
aan. Schrijf je ook al op de... heb je je leven lang al geschreven eigenlijk?
Ja, wel, maar niet heel gestructureerd of zo. Ik ben pas toen mijn oudste, die nu bijna 12 is, geboren werd. Toen heb ik eigenlijk voor het eerst geroepen, ik wil wel een boek schrijven. En daarna ben ik allerlei schrijfopleidingen gaan doen en zo.
Ja.
Maar ja, dat ging allemaal niet zo snel, want ik was ook rechter in de opleiding. En daarna rechter, dus dat kost ook tijd. En ik had 3 kinderen op een gegeven moment. Dus ja.
Best wel dingen.
Ja, maar ik denk wel dat er een bepaalde creativiteit en taalgevoeligheid altijd wel in mij gezeten heeft, ja.
Dus heb je een bepaalde manier ook van rechter nodig?
Zeker, zeker, ja. Dat vond ik eigenlijk het grootste nadeel van ondersteuner rechter worden. Want de ondersteuning schrijft de meeste uitspraken en vonnissen. Ja. En als rechter zit je ze alleen maar na te kijken. Maar dat is andermans creatieve werk eigenlijk.
Dus diep in je hart vond je ondersteuner gewoon... Als het zeg naar lol kijken misschien wel leuker.
Nou, de combinatie eigenlijk, maar die bestaat helaas niet. Maar als rechter heb je natuurlijk op zitting een hoop... dan ga je het gesprek aan met mensen. Ja. En dan zit je als ondersteuner ernaast te typen. Ik wilde eigenlijk allebei dezelfde uitspraken schrijven... en dezelfde zittingen doen. Alleen daar is dan weer geen tijd voor door het rechtersgebrek natuurlijk.
Had je psychologisch gezien wat aan je rechteropleiding bij Alt schrijven? Ik kan me ook bij dit boek... Weet je, gewoon. Het heet trouwens Wat wij verzwijgen... en is geschreven door Aisha Dutrieu en is overal verkrijgbaar. Dat is even duidelijk.
Ja.
Wat wij verzwijgen is zeker gezien het thema eigenlijk best makkelijk te onthouden.
Ja.
Heb je daar als rechter ook wat aan? Als ex-rechter dat je zegt, ik heb toch een soort ei gemaakt om me te verdiepen in mensen bijvoorbeeld? Bij het
ja, ik heb er op meerdere vlakken heel veel voordeel van gehad. Want als rechter word je natuurlijk ook echt getraind in de zaak van alle kanten bekijken.
Ja.
En ook, ik denk dat ook wel een beetje in me zat hoor. Om altijd ook de goede kanten in mensen te willen zien. En waarom mensen dingen hebben gedaan die ze hebben gedaan. Gezien mijn verleden is dat ook niet zo gek misschien.
Ja.
Wat je als rechter ook... moet doen, is heel precies opschrijven wat je bedoelt. Want je, als rechter spreek je via je uitspraak, via je vonnis. Je kan dat niet gaan zitten uitleggen. Dus je moet precies opschrijven wat je zeggen wil. En niet meer en ook zeker niet minder. Dus daar raak je heel goed in getraind. En dat is wel een voordeel als je vervolgens romans gaat schrijven. Want ik heb dus wel goed geleerd om precies zo op te schrijven zoals ik wil dat het bij de lezer overkomt.
Merk je dat ook bij de mensen die het lezen? Dat je denkt, het wordt inderdaad opgepakt zoals ik het bedoeld heb? Of...
Die indruk heb ik wel. Wat ik wel altijd ook grappig vind om te merken... is dat bij ieder boek dat ik heb geschreven... dat mensen er ook dingen in denken te zien... die ik er niet bewust ingestopt heb.
Ja.
Maar dat is ook wel weer heel erg grappig en leuk. En soms denk ik, misschien hebben ze nog gelijk ook. En heeft het op een onbewust niveau bij mij wel meegespeeld. En op andere momenten denk ik... dat is vooral als mensen zichzelf denken te kunnen herkennen in het boek. Dat ik denk, het is niet helemaal waar. Het
gaat niet helemaal over jou.
Nee.
Okay. Dan gaan we er naartoe praten. We hebben nu nog maar één nummer te gaan. Dus je hebt drie dingen dat je nog stuurt extra.
Ja, precies. Ja, nee, dan worden we graag Come Away With Me van Norah Jones.
Dat duurt nog wel 2 minuutjes hoor, voordat we die gaan opstarten.
Ja.
Even kijken, maar dan kan ik vast daar een beetje op mikken. Ja, nee, want dus je bent nu bezig. Was je al meteen bezig met een ander boek toen dit nog uit moest komen? Of zeg je van. Dat is in één vaartvlak lang achter elkaar gaan.
Nou, dat duurde heel lang natuurlijk voordat je boek daadwerkelijk naar de drukker gaat. Dan heb je allerlei herschrijfrondes, correctierondes. Ja. En dan heb je het soms ook gewoon ligt het een maand bij de corrector bijvoorbeeld. En in die periodes ben ik wel aan het schrijven geweest. Maar dat was dan dus het kinderboek. En dat is ook een fijne afleiding was dat op dat moment. Want ik vond het wel heel spannend dat dit uit zou komen.
Spannender dan die andere 2 boeken?
Ja, zeker. Ja, want ik wist natuurlijk niet hoe erop gereageerd ging worden. En het is ook wel een beetje alsof ik mijn ziel op tafel gooi, zeg maar.
Een deel van je ziel, hè, zeg ik even.
Ja, zeker. Tuurlijk. Je houdt altijd, iedereen houdt wat voor zichzelf natuurlijk. Maar het is wel... meer dan ik gewoon ben aan mensen die ik niet ken te vertellen.
Ja, nu weten mensen op schoolplein ook, zou ik maar zeggen. Ja, versus dat,
precies.
Of vond je familie het? Waar ze blij dat je geschreven had? Je broers? Je schrijft ook heel liefdevol over je broer bijvoorbeeld. Dat vond ik ook wel mooi.
Ja.
Maarten geloof ik dat hij heet, hè?
Ja, niet in het echt natuurlijk. En in het echt heb ik er ook 3 en in het boek zitten er 2. Ik voel heel veel liefde voor mijn broers, voor mijn ouders. Mijn ouders hebben het gelezen voordat het verscheen.
Oh, die leven allebei gewoon nog, ja.
Ja, gelukkig wel. Ja, die hebben het gelezen. En ik heb niet gezegd van, als jullie het niet uit willen brengen, dan doen we het niet. Maar we kunnen het er in ieder geval over hebben. Die geven, maar dat had ik eigenlijk niet anders verwacht. Met alles in het leven geven ze me hun zegen, daar komt het op neer.
Ja.
En
mooi.
Ja.
Je hebt er wel warmte om je heen, hoor ik.
Nou, daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Ja,
mooi. Waar gaan we mee eindigen?
Nou, ook weer met een hoop warmte, want dit is Come Away With Me van Norah Jones. En voor mijn gevoel is dit hoe liefde moet zijn. En het is heel troostend, vind ik. Kom met me mee en het komt goed. En dit is de liefde die ik met mijn man heb.
Ja, oké.
Ja, je hebt wel eens mensen die het slechtste in elkaar naar boven halen, maar wij halen toch echt het beste in elkaar naar boven. Nou, dus,
mooi eerbetoon aan liefde. Niet natuurlijk dat ik je heel hartelijk bedankt voor je komst. En aan te kondigen, over 2 weken heb ik 15 jaar relatie met mijn geliefde. Dus daar gaan we stiekem iets aan doen. Of helemaal niet stiekem. Dus daar gaan we iets mee doen. Maar ik weet nog niet precies wat. Maar nu gaan we dus eindigen met Come Away With Me van Norah Jones.
I'm aware with me that I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. Cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving.
Come away with me.